Geliefde gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Op deze manier wordt u aangesproken door Christus. Op deze manier begon Paulus ook zijn brief aan de Efeziërs. Nou is dat niet eens een erg groot verschil met de normale aanspraak, maar het gaat hierbij wel om de inhoud van dit regeltje. Paulus legt in deze brief de vinger bij dat in Christus. Hij begint de brief er niet voor niets mee. In Christus, dat betekent heel wat. Jullie zijn, Efeziërs, in Christus. En het was belangrijk dat hij dat tegen hen zei. De eerste paar hoofdstukken gaat hij daar diep op in. Hij legt hen uit wat hun positie nu eigenlijk is. En dan moet u weten dat de Efeziërs zich achtergesteld voelden. Zij voelden zich een beetje tweederangs christenen. En dan vergeleken zij zich vooral met die in Jeruzalem, de Joodse christenen. Zij dachten dat ze tekortschoten en dat ze het niet goed deden. En ze voelden zich klein, vergeleken bij die grote gelovigen die ook zo zelfverzekerd waren. Zo kwam dat op hen over. Paulus zegt niks daarvan. Hij tilt hen op. Hij zegt, jullie zijn in Christus. Jullie positie is daar, bij God. Vergis je niet. Hij bemoedigt hen daarmee. Kom op jullie. Jullie zijn helemaal niet onbelangrijker. In Christus. Zijn alle christenen even belangrijk? God kijkt met liefde naar jullie. Milde handen, vriendelijke ogen. Het tweede gedeelte van deze brief. Komt Paulus daarop terug. Dan zegt hij, nu weten jullie wat jullie positie is. Daar, hoge startpositie in Christus. Iedere dag mag je daar weer beginnen. Nou wil ik dat ook wel zien in jullie leven. En dat laatste, daar gaat het vanmiddag over in onze tekst. Dat de gelovigen daarnaar leven. Dat God van hen houdt in Christus. Paulus wijst naar de ongelovigen. Wat zij allemaal doen in hun leven. Hij zegt dat is verschrikkelijk voor God. En dan zegt hij in vers 20 van ons tekstgedeelte. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Een bekend zinnetje, we kennen het wel denk ik. In de Oude Statenvertaling staat, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. En zo staat het ook in het Grieks. Zo hebben jullie Christus niet geleerd. Je kunt rekenen leren, je kunt aardrijkskunde leren en zo kun je ook Christus leren. Christus leren, is dat niet raar? Nou nee, dat valt wel mee. Paulus legt het namelijk in het vers daarop direct uit. Hij zegt, u hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Nou, onderricht krijgen, les krijgen, dat gebeurt je op school. Je hebt toch les in hem gehad, zegt Paulus. Nou, dan mag je zo langzamerhand ook wel weten hoe je leven moet. Toen ik jong was, een jaar of 10, zeg maar, heb ik nog wel eens kattenkwaad uitgehaald. Mijn broer en ik flikten nog wel eens wat. Als mijn ouders daar dan achter kwamen, dan kregen wij op ons mieter, zo heette dat bij ons thuis. We kregen een uitbrander. Maar dan mopperde mijn pa vooral op mij. Dat kwam omdat mijn broer 2,5 jaar jonger was dan ik en nog steeds is. Dan zei mijn vader, mopper, en jij zou toch beter moeten weten. Nou ja, op zich had hij daar gelijk in. Ik had 2,5 jaar langer opvoeding van hen genoten dan mijn broer. Dus ik kon zoiets wel beter weten. Wat niet wegneemt dat mijn broer er vaak wel erg gemakkelijk van afkwam. Maar goed. Voor alle duidelijkheid. Paulus is hier niet aan het mopperen op de Efeziërs. Maar we zien dat in vers 17. Hij zegt de dingen wel met klem. En hij spreekt met gezag. Gezag van de Heere wel te verstaan. Aan het begin van de brief, van elke brief maakt Paulus dat al duidelijk, dat hij spreekt namens God die hem zendt. Maar nu zegt Paulus dat er nog eens extra bij in vers 17. En daarmee is het een gebod van de Heere. Zo moet het, zegt God. Maar, en zo gaat dat bij God, hij zegt hiermee ook, en zo zal het zijn. Er is een bekende zin in het Oude Testament waarin God zegt, mijn woord keert niet leeg naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Dat betekent dat God spreekt en gelijk ook ervoor zorgt dat het gebeurt. Als we een klein stukje verderop kijken in vers 30, kunnen we zien hoe actief God betrokken is bij wat hij van de mensen vraagt. Kijk maar, we lezen daar, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Nou ja, God is dus op ons betrokken, anders wordt hij niet bedroefd. Hoe wij leven, dat raakt hem. We kunnen hem ook bedroefd maken. Nou, hoe wil hij dan dat wij hem antwoorden? Nou, daarover laat hij ons ook niet in verlegenheid. Hoor maar wat Paulus schrijft. Hij zegt, dit is wat God gebiedt. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Het gaan van de weg, ook wel wandelen wordt dat vertaald. Met wandelen wordt dat vertaald. Je levenswandel, met wie je omgang hebt, daar gaat het dan over. Je maakt je de wereld van een ander eigen. Als je in de Heer wandelt, dan maak je je de gedachten en de wegen van de Heere eigen. We zongen dat net nog, hè, met Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, wie wandelt zoals de volken wandelen, die komt in hun gedachtenwereld en in hun wegen terecht. Denk nou niet dat dat laatste geen aantrekkingskracht heeft op u, op jou. Dat het van ons af zou glijden als water van een ruit. Een paar voorbeelden. Israël, het oude Israël in de dagen van de profeten, die hadden grote belangstelling voor die wandel van de volken rondom hen. Dat kwam door het verbodene en het onbekende. In de dagen van Simson bijvoorbeeld waren ze enorm onder de indruk van de cultuur van de Filistijnen. Nou, dat zal u misschien net zo verbazen als mij, want ik ken dat volk vooral van die uitdrukking helemaal naar de Filistijnen gaan. Maar Israël was in die tijd zo begoocheld door wat daar allemaal gebeurde, zo verblind, dat ze de harde hand van de Heere nodig hadden om hen weer bij zinnen te brengen. Om hen weer het inzicht te geven dat de wegen van de Heere goed zijn. En dat die wegen van de Filistijnen, dat leidt tot onheil. Eeuwen later, bij de Efeziërs, daar loerde hetzelfde gevaar. In Klein-Azië heersten de vruchtbaarheidsreligies. In Efeze was Artemis daarvan het grote voorbeeld. Groot is Artemis, god van de Efeziërs. En zo liepen ze door de stad. Die godin was de godin van de vruchtbaarheid. Tijdens godsdienstige feesten, ter ere van haar, gaven de mensen zich massaal over aan seksuele uitspattingen. En nou het vreemde, men sprak hierover met elkaar alsof dat iets moois, iets edels was. Iets van een hogere cultuur. Hoe verblind kun je zijn wanneer je dergelijke perverse handelingen als waardevol presenteert? En nogmaals, denk nou niet, broeders en zusters, dat u daar wel eens weerstand aan zult bieden. Dan onderschat u de kracht die uitgaat van het heidendom. U maakt zich zorgen om de invloed van de wereld op onze jeugd. Dat is terecht, volledig terecht. Maar vergeet vooral toch ook maar niet om naar uzelf te kijken. Want wanneer u er niet op bedacht bent, valt u om. En volwassen, volgroeid als we zijn, komt die klap harder aan dan wanneer je jong bent. Kijk maar eens wat er kan gebeuren als een vader seksverslaafd is. Wie en wat trekt hij allemaal mee in zijn val? Zulke aanvechtingen zijn hevig, die zijn niet te onderschatten. Petrus, collega van Paulus, heeft het niet voor niets over een hond die terugkeert naar zijn braaksel. Jak, denk je, als je die tekst leest. Maar het betekent, je kunt vandaag kokhalzen van je wandel en er morgen naar terug verlangen. De aanvechting om de weg van de wereld te gaan is dus zeer reëel. En daarom zegt Paulus hier met klem en met gezag van de Heer, ga niet langer de weg van de heidenen. Als we de ernst daarvan inzien, en daar begint het mee, dan zullen we met des te meer geloof onze blik gericht houden op Christus en het van hem verwachten. dan wordt ons leven door hem bepaald. Dan zijn er wel die dagelijkse aanvechtingen, maar dan zijn we iedere dag bezig om ons daartegen te wapenen, in Christus. En weet u, dat is nou heilzaam voor de jeugd, dat ze dat zien bij hun ouders, bij de volwassen broeders en zusters in de gemeente, dat ze dat zien. Die zwakheid die je toont en de weg die je gaat in Christus. Dat je getuigt van je afhankelijkheid van hem. Als je al die woorden van Paulus bij elkaar zet, die betrekking hebben op de heidenen, dan krijg je een sombere verzameling. Paulus heeft het met betrekking tot hen over loze denkbeelden. Duisternis heerst in hun geest. Ze kennen niet. Het is onwetendheid. Ze zijn afgestompt, zegt hij. Nou ja, denk je dan, ik wil zo helemaal niet leven zoals die heiden. Dat is helemaal niet het menselijk leven wat ons voor ogen staat. De oorzaak, wilt u weten? Paulus zegt, ze zijn vervreemd van het leven met God. Menselijk leven is alleen leven met God. De God die met ons is, die als een knecht in ons midden is geweest, die vertrapt is, onder de grond gestopt, maar zoals zaad, zo is die opgebloeid, want de dood had geen grip op die levende God. Van dat leven van God zijn de heidenen volkomen vervreemd. Eigenlijk zijn ze in het echte leven van de mensen niet ingewijd. Paulus legt daar de vinger bij als hij zegt, ze kennen niet. Er is bij hen onwetendheid. Heidendom is onwetendheid. Waarom is de kerk dan altijd zo bang om achter te lopen bij de wereld? We zijn altijd weer bang om het zittenblijvertje te zijn in de klas van deze wereld. Maar wanneer je nu Paulus zo hoort spreken over het heidendom, hoe dom is het dan van de kerk om water bij de wijn te doen, om het geloof te mengen met wereldse denkbeelden. Als het misgaat in de kerk, dan is dat juist omdat ze een compromis sluit met de wereld. Als de opvattingen van de wereld in de kerk een rol gaan spelen, dan kun je dat vergelijken met vreemde stoffen die het lichaam binnendringen en je lichaam afbreken. Geen knieval dus naar het heidense denken. Begrijpt u me goed, broeders en zusters, ik pleit hier niet voor behoudzucht, voor lekker ouderwet zijn. Nee, ik pleit voor een kerk die niet wereldgelijkvormig is. Voor een gemeente met gemeenteleden die tegen de stroom in willen gaan. Dus die niet meedrijven met de geest van deze tijd. En Paulus waarschuwt daarvoor. En dan wijst hij naar Jezus. Die wil het voor ons duidelijk maken, zegt hij. Hij gaat over de waarheid. En die duidelijkheid van Jezus, dat is net als een bord van een richtingsverkeer. Die kant moet je op. En daarom is die weg van Jezus ook zo smal. Je kunt met hem maar één kant op. Nou, de wereld haalt daarvoor de neus op. En wij voelen ons er ook wel eens een beetje beschaamd bij, met die beperkte keuze. De wereld biedt talloze mogelijkheden, te kust en te keur. Maar het resultaat is wel dat het met de heidenen van niks naar nergens gaat. Hun levenswandel, dat is net een voortdurende omzwerving. Er zit geen begin en einde aan. Broeders en zusters in Efeze kennen die levenswandel. Ze hebben die aan de lijve ondervonden. Maar nu, zegt Paulus, moeten ze die oude levenswandel, die oude mens, van hun lijf afdoen. Uitdoen als een oude jas. Want die oude mens is voorbij. Op andere plaatsen in de Bijbel staat dat wanneer je gelooft in Christus, je de oude mens hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangedaan. Paulus schrijft hier, Efeziërs, jullie moeten de oude mens afleggen. Dat moeten ze dan nog doen. Hoe zit dat? Zij geloofden toch ook al in Christus? Dan was dat toch al gebeurd? Dat de oude mens afdoen en de nieuwe aandoen, dat is een constante handeling in ons leven. Een geloofshandeling. In vers 23 komen we het woord voortdurend tegen, dat wijst daar ook op. We noemden daarnet ook al die niet te onderschatten aanvechting om de weg van de wereld te gaan. Paulus noemt het hier bedriegelijke begeerte. En dat is dus iedere dag weer de verleiding dat we toch die oude jas pakken, omdat die ons wel goed past. Paulus waarschuwt ons daarvoor. Niet die oude jas. Je bent nu in Christus. Doe het nieuwe leven aan. Maar sommige verleidingen, dominee, zijn ook zo sterk. Daar is geen onkruid geen kruid tegen gewassen. Toch wel, mannen en vrouwen van Maassluis. Want u bent toch geen kinderen meer? In vers 14 schrijft Paulus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Wanneer dan? Dat staat erboven in vers 13. Dan door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God. Daardoor zijn we niet meer onmondig. Christus leren, daar gaat het om. Voortdurend Christus leren. Een paar weken terug op catechisatie bij mij in Rijswijk wisten een paar catechisanten mij haarfijn uit te leggen waar het woord zondebok vandaan komt. Nou, u weet dat natuurlijk ook wel. Van de grote verzoendag. Die tweede bok, die wordt door Aaron beladen met verzoende zonden. En hup, zo de woestijn ingestuurd. En dat vertelde die catechisant. Ik werd daar wel vrolijk van. Maar het werd nog beter, want zij wisten ook, zonder dat ik dat vroeg, direct de link te leggen met Christus. Deze zondebok is zeg maar de schaduw die vooraf ging aan de komst van Christus. Ik had echt zin in dit catechisatiejaar. Voortdurend Christus leren. Daar staan ze voor open, die kinderen. Christus leren. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan zal vanzelf de geest van hun denken, van ons denken, vernieuwd worden. Dat kan niet missen. Als je zo onder invloed van boven staat, als je zo in Christus bent, als hij zo kan wonen in je hart, dan vindt er vanzelf vernieuwing plaats. Weet u, bij die constante vernieuwing moest ik denken aan mijn computer. Om gevrijwaard te blijven van allerlei nare virussen die de harde schijf van je computer kunnen beschadigen, worden er steeds updates aangeboden. U maakt dat vast ook mee. Op die manier beschik je over de nieuwste mogelijkheden om die virussen buiten de deur te houden. Om die updates binnen te krijgen, moet je wel toestemming geven. En vaak moet je ook je computer afsluiten, opnieuw opstarten, om ze te laten werken. Zo werkt het ook bij mijn levenswandel voor God. Steeds het besef dat je van de geest leeft. Maar er is nog meer. Het gaat dieper. En daar is meer vertrouwen voor nodig. Nog meer erkenning van je afhankelijkheid. Mijn broer heeft op mijn computer een programma geïnstalleerd. Log Me In heet dat. Daar kan hij mee op afstand, bijvoorbeeld vanaf zijn computer thuis, mijn computer binnenkomen zonder klop. Opeens begint mijn muis te bewegen. Er worden zomaar programma's geopend. Mijn harde schijf wordt van overbodige rommel ontdaan. Nieuwe dingen worden geïnstalleerd. En zo wordt mijn computer voortdurend vernieuwd. Er is één voorwaarde. Ik moet wel voortdurend online zijn. Anders kan hij niks beginnen. Het is trouwens fijn dat mijn broer zo wat terug doet. Wat ik in onze jeugd allemaal voor hem. Maar hier is van belang het online zijn. Wanneer je rechtstreeks verbonden bent met God, wanneer je met hem online bent, dan mag je leven in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Want steeds wordt je leven vernieuwd. Hoe kom je rechtstreeks verbonden met God? Door het geloof in Christus. Die catechisanten zijn daar druk mee bezig. Hoe blijf je rechtstreeks verbonden met God? Christus leren. Broeders en zusters, telkens weer Christus leren. Zo word je voortdurend vernieuwd door die bondgenoot van binnen, door de Heilige Geest van God. En zo, gemeente, ziet God ons het liefst in Christus, als kinderen van hem, verbonden met God. Amen.